Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beursnerd. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Nederland en Europa staan voor een enorme klimaatopgave. In 2030 moet de CO2-uitstoot in de EU met zeker 55% zijn gedaald. En in 2050 wil de Europese Unie volledig klimaatneutraal zijn. Maar voelen we de urgentie wel? Is het eigenlijk allemaal genoeg? En wie nemen het voortouw? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de klimaatopgave. En vandaag een heel bijzondere gast, Jorgita Gupta. Hoogleraar Milieu en Ontwikkeling van het Mondiale Zuiden aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is ook co-voorzitter van de VN-groep voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. En eerder was ze werkzaam voor de intergouvernementele werkgroep in zaken klimaatverandering van de VN. Met die groep heeft ze in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede met Al Gore gekregen. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ik ga het natuurlijk straks uitgebreid met je hebben over klimaatrechtvaardigheid. Maar voordat ik dat ga doen, want ik weet dat dat is een heel belangrijk onderwerp voor jou, wil ik eerst 2 dingen van je weten. En het eerste is, waar is jouw drive voor het klimaat begonnen?
Ik denk dat in mijn jeugd wilde ik altijd werken aan bijvoorbeeld crimineel zaken. Ik wilde werken voor rechtvaardigheid en ik was geïnspireerd door crimineel recht. Maar later ging ik in de richting van milieu. En tijdens mijn jeugd is de hele grote Bhopal-ramp plaatsgevonden in India. En dat was die ramp had enorm invloed op mij gehad. En ik heb toen besloten dat ik wil eigenlijk werken in de richting van milieu in de toekomst, in mijn leven. En ik wil eigenlijk focussen op de grote multinationals, rijke landen, arme landen, mm-hmm, en de relatie tussen hen.
Ja, want je woonde in die tijd in India, hè? Daar ben je opgegroeid. En voor de mensen die even kwijt zijn hoe heftig dat was, wat was de misstand die toen plaatsvond?
Er was in de nacht in december in 1984 is er een kas kan lekken van een Union Carbide fabriek. En die kas heeft geleid tot bijna 1000 mensen die gingen dood die nacht. En dan, omdat de kas was in de lucht, zijn heel veel mensen ook levenslang ziek geworden daardoor. En de vraag is of dat kas eigenlijk cyanide is geworden of niet. Mm-hmm. De product was methyl isocyanide. En de vraag is of dat eigenlijk een soort van cyanide poison is geworden. En daardoor zijn mensen in heel veel problemen gekomen op die nacht.
Ja, en dat was ook nalatigheid van die Amerikaanse fabriek die daar geplaatst was? Of, ja.
Nou, de vraag was of het is de nalatigheid van de Amerikaanse fabriek of de Indiase subsidiary. Ja. Maar de print is in ieder geval dat de Amerikaanse hoofdkantoor had veel meer controle moeten houden over de Indiase subsidiary om te zorgen dat zoiets niet zou gebeuren.
Ja, dus op bepaalde punten zijn bij jou echt het vlammetje ontstaan, ja, om hier echt voor te gaan. En jouw carrière is indrukwekkend, want je hebt toen, doordat je allemaal in een krant een hele goede artikelen schreef, heb je uiteindelijk een beurs gekregen om naar Harvard toe te gaan. Ja, nou, ik ben super jaloers op je. Ik doe nu een online cursus bij Harvard met mijn grote droom om ooit nog naar Harvard toe te gaan. Dus nou, wie weet. Maar je hebt in ieder geval die enorme reis gemaakt, Harvard gedaan. Uiteindelijk voor de liefde ben je in Nederland gekomen en je bent daarmee doorgegaan. En het tweede wat ik van je wil weten, ik zei net al eventjes die Nobelprijs voor de Vrede, hè, natuurlijk met Al Gore. Maar vorig jaar heb je ook een waanzinnige prijs gekregen, de Spinoza-premie. Ja. En dat is natuurlijk de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap, als het ware de Nederlandse Nobelprijs. Ik zei al, je wordt internationaal gelauwerd. En ik schaam me een beetje dat we het zo weinig over jou hebben en dat je eigenlijk niet zichtbaar bent, of wel een beetje, maar niet echt. Hoe kan dat?
Misschien is het mijn eigen fout. Ik ben ook niet zo druk bezig met PR voor mijn eigen werk. En meestal schrijf ik heel veel publicaties. En ik ben heel druk bezig in de wetenschappelijke kringen. En meestal internationaal wetenschappelijke kringen. En door mijn bezigheid in die wetenschappelijke kringen word ik ook gevraagd om managementtaken op zich te nemen. Of leiding te geven aan bepaalde werkzaamheden op internationaal niveau. En soms heb ik wel persberichten uitgestuurd in Nederland en die hebben niet die zijn niet succesvol geweest. Ja.
Nee, en dus wel internationaal wordt het dan opgepikt?
Internationaal werd het helemaal opgepikt. En als ik persberichten gestuurd had tijdens mijn voorzitterschap van de VN-rapport over milieu, dat is overal in de wereld opgepikt, behalve in Nederland. Ja. En dat was een beetje gek.
Ja.
En ook toen ik was afgelopen jaar in Davos, is het ook in andere delen. Ja, er was wel aandacht voor mijn plenaire toespraak, maar niet in Nederland.
Ja, nou, in ieder geval, onze collega's van het FD hebben wel over jou bericht. Maar goed, het is. Ik vraag me dan af, wat is dat? Want we weten allemaal, klimaat is een superbelangrijk onderwerp. Jij bent de absolute expert op dit gebied als klimaatwetenschapper, wordt internationaal gelauwerd. Heb je een verklaring voor waarom mij daar
nou,
niet...
Nou, in 1997, toen ik had mijn proefschrift klaar gemaakt... Ja. Ik had een persbericht gemaakt over mijn proefschrift. En ik weet nog dat de persofficier van de VU zei tegen mij... Maar ja, dat weten we allemaal. Dat het is allemaal onrechtvaardig. En de wereld is niet fair. En de rijke landen doen wat ze willen. Dat weten we allemaal. Dat is geen nieuws. En daardoor is het nooit in de pers uitgekomen. En het is... Ja, en iedere keer dat je een oratie doet, ook komt het niet echt uit in de kranten.
Nee.
Omdat we weten dan allemaal dat het allemaal een beetje ongelukkig is.
Ja.
En ja, zo de nieuwsgehalte van dit soort van verhalen is iets lager dan als je iets ontdekt.
Ja.
En omdat je bent eigenlijk continu aan het herhalen dat er iets mis aan het gaande is op klimaatgebied.
Mm-hmm.
En men denkt, ja, maar dat heb ik eerder gehoord. En nu is het probleem zo ernstig, omdat wij zijn bijna over de 1,5 graden heen, dat nu moeten we zo snel ons leven veranderen hier in het noorden, maar ook in het mondiale zuiden moeten we heel snel veranderen. Anders halen wij niet een oplossing voor het klimaatproblematiek. En ja, nu is er ineens aandacht voor. Maar het is eigenlijk een beetje te laat.
Ja,
jammer genoeg.
En dat is en je zegt het heel vriendelijk, maar het is eigenlijk behoorlijk ernstig. Want als je dan nu kijkt in de inhaalslag die we ook toch qua informatie aan het maken zijn. Terwijl je aan de ene kant zou kunnen zeggen, oké, we weten misschien ook best wel veel. Maar aan de andere kant, we voelen de urgentie veel te laat. En nu zijn we een soort van... Nou ja, ik wil niet zeggen in paniek, maar misschien ook wel af en toe voelen we ons machteloos. Wat zijn nou de grootste misverstanden die nu plaatsvinden? Ook doordat we door media ook over jouw verhalen niet zijn geïnformeerd, maar misschien veel meer verhalen niet.
Ik denk gewoon dat... het is een beetje moeilijk om over de media te praten in het geheel. Mm-hmm. Maar wat ik merk gewoon is dat... Als iets niet sensationeel genoeg is, dan misschien haalt het de media niet. En als ik dit even uitleg in verband met de klimaatproblematiek. We wisten al in 1992 dat de doelstelling van het klimaatverdrag een beetje fout is. Omdat de doelstelling was dat je moet geen schade berokken aan het klimaatsysteem. Maar dat is niet relevant, ik denk. Omdat wat is meer belangrijk is dat je moet geen schade berokken aan mensen, gemeenschappen en landen.
Mm-hmm.
Maar ja, door de doelstelling was dat je moet geen schade berokken aan het systeem. En het systeem gaat fout, misschien na 2 graden of misschien nu, zeggen we, na 1,5. Het systeem is minder belangrijk dan mensen. En voor een of andere reden, in 1992 hebben wij heel duidelijk een verkeerde lange termijn doelstelling genomen in het klimaatverdrag. En we hebben ook toen de tijd ook besloten dat we gaan niet praten over schade aan mensen. In 1972, in het internationaal recht, was er heel duidelijk afspraken gemaakt dat ieder land mag doen wat ze willen binnen hun land.
Mm-hmm.
Ze mogen geen schade berokken aan andere landen.
Mm-hmm.
Maar in het klimaatverdrag, dit principe van geen schade, is niet meegenomen. En dat is heel gek.
Ja.
En dat betekent dat mensen waren heel bewust dat ze veel schade kan berokken aan anderen. Maar ze wilden eigenlijk daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen. Alvast al in 2000 en In 1992, sorry.
Ja, kan je nagaan. Want zo lang zijn we er al mee bezig. En dan komen we straks even op ontwikkelingslanden. Ja. Welke schade we daar toe brengen in relatie tot klimaatrechtvaardigheid. Want dat is een belangrijk onderwerp voor jou. Maar als we gewoon even hier heel dichtbij kijken. Om ons heen. Want soms merk ik ook dat mensen wel weten. Ja, er is wel iets gaandend. Gaat allemaal niet goed, maar ja, we hebben die klimaatdoelen in Parijs. Dat komt toch wel goed allemaal. Wat kunnen we nu al zien dat het niet goed gaat? Om ons heen, heel dichtbij.
Nou, wat je merkt gewoon is... ik denk dat eigenlijk de elections laat zien... dat mensen willen juist voor iemand stemmen... die niet echt zijn hart heeft voor klimaat. Dat betekent dat je ziet een soort
niet
van
zijn hart,
reactie.
Hij zegt klimaatwaanzin.
Ja, klopt. Ja. Maar die mensen hebben toch een soort van allergie over klimaat, blijkbaar. En ik denk dat de reden dat die allergie er is, is omdat zij voelen dat ze moet misschien iets opgeven. Ze moet misschien minder energie gebruiken. Mm-hmm. Misschien moet ze minder vlees eten. Ze misschien moeten minder kleding kopen. Weet je, ze moeten iets opgeven. En dat voelen ze. En daarom willen ze juist misschien stemmen voor een partij die helemaal geen aandacht heeft aan het milieu.
Maar als we dan. Hè, want soms doen mensen alleen maar iets als het in hun eigen voordeel is. En ontwikkelingslanden, ja, is ver weg. Hè, komen we zo wel op. Maar als we even kijken bij ons hier heel dichtbij. Waarom zou het goed zijn voor mijn welzijn om ook in actie te komen?
Omdat wij zijn een hele kleine land. Het klimaat gaat niet Nederland voorbij. Het klimaatverandering gaat ook Nederland aanraken. En dat betekent ook, het weer gaat steeds veranderen. Dat betekent dat je kan ook jouw planten niet op het juiste moment in de bodem zetten om een nieuwe aanwas te krijgen. Ja. Je hele voedselproductie in Nederland moet veranderd worden. Omdat het klimaat is aan het veranderen. Alles gaat anders worden in Nederland. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar hier ook.
Als iedereen nu over straat loopt, dan zie je overal Japanse kersenbloesem.
Ja, dat is heel gek.
Dat is heel gek, want in Japan zijn ze echt... Daar plannen ze ook vrije dagen in om helemaal dat uitkomt. En dat hoort helemaal niet nu nog te zijn.
Klopt.
En wij genieten ervan, want we denken, mooi!
Ja, we genieten ervan, maar wij realiseren niet dat eigenlijk als het hele systeem verandert, dan misschien wordt Nederland uiteindelijk heel erg koud, omdat dan misschien de golfstroom gaat veranderen, die warme golfstroom die hier warm weer brengt, dat gaat misschien veranderen, maar ook dat is misschien iets later. Maar op dit moment, wat je ziet is, als er wereldwijd problemen komen, dan misschien gaan mensen ook weg van hun landen en willen ze graag naar Europa komen, omdat anders kunnen ze in hun eigen landen niet overleven.
Diana Matroos.
Mijn gast is Jojita Gupta. Zij is hoogleraar Milieu en Ontwikkeling van het Mondiale Zuiden aan de Universiteit van Amsterdam. Je hebt heel goed uitgelegd hoe wij het hier al kunnen merken. Je hebt ergens ook een keer gezegd, we zijn altijd heel erg bezig met de natuur die kapot gaat. Maar voordat de natuur kapot gaat, zijn wij al dood.
Klopt.
Dat vond ik echt, dat was even zo'n heel confronterende zin. Maar is dat de urgentie waar je over spreekt?
Jazeker, omdat wat je ziet is dat er zijn veilige milieugrenzen. Mm-hmm. En lang voor de veilige milieugrenzen zijn overgeschreden, zijn er veel meer impacten op mensen en gemeenschappen en landen. En als je ziet dat de temperatuur in bepaalde landen erg hoog omgaat, dan kunnen ze daar niet overleven. Dan willen ze eigenlijk weg, omdat er is geen water, er is te veel, het is te warm om te werken, te wonen, te leven. Dan gaan ze weg van die landen. Hè? Mm-hmm. En dan komen ze waarschijnlijk naar Europa of naar de VS. En dat betekent dat er veel meer druk komt op die landen die toch iets beter hebben. En dat moeten we ook goed nadenken. Dat we willen zorgen dat eigenlijk het is zo goed, ook in andere delen van de wereld, de mensen daar willen blijven wonen.
Ja, en uiteindelijk komt dit natuurlijk ook een keer bij ons uit. Hè? Ja. Dus ik bedoel, het is eerst nog voor ons ver weg. Maar dan komt het dichterbij omdat mensen hier naartoe komen. Maar ook onze gezondheid staat uiteindelijk op het spel als het gaat om... De luchtvochtigheid, denk ik. Jullie hebben ook de natte boltemperatuur. Dat je kan...
De natte boltemperatuur is dat op een gegeven moment is de temperatuur heel erg hoog. Mm-hmm. Maar is de lucht ook heel erg humid. En daardoor kun je niet meer zweten. En als de combinatie op een bepaalde dag zo hoog is, dan kan je niet overleven. En wij merken gewoon al bij 1 graden zijn er 70 miljoen mensen wereldwijd die een risico lopen om dood te gaan, mm-hmm, vanwege de natte boltemperatuur. En dat is maar 1 van die impacten van klimaatverandering. De zeespiegelstijging is die andere. Nederland wordt steeds droger al. Juist omdat misschien krijgen we minder regenval in de juiste periode. Ook we krijgen minder water in de rivieren. En we krijgen ook meer zoutwater, indringing. Zo, wij krijgen allerlei problemen in Nederland alvast. En daardoor zie je ook dat drinkwaterbedrijven lopen met problemen met hoe kunnen ze zorgen, ja, dat mensen ook drinkwater in Nederland,
nou ja,
krijgen.
Vandaag hoorde ik al dat er tarieven gaan komen. Dat je voor de broodnodige dingen, ja, Vitens wil dat, ja, geloof ik, doen. Dat je voor de broodnodige dingen een normaal tarief krijgt. Maar als je je tuin gaat sproeien, dat je extra moet betalen. Ja. Hè? Dus je ziet al dat er dingen aan het gebeuren zijn. Het zijn kleine stapjes. En die stapjes worden uiteindelijk steeds groter. Hè? Dat is, ja, uiteindelijk wat er aan de hand is. Dan pakken we even het moment naar klimaatrechtvaardigheid. Ja. Want ik weet dat is een superbelangrijk onderwerp voor jou. Allereerst, wat versta je eronder?
Nou, klimaatrechtvaardigheid gaat over wie mag broeikasgassen uitstoten en wie krijgt de last van klimaatverandering. Dat, mm-hmm, in heel kort. Maar ik heb ook een langere uitleg.
Ja, doe maar.
Okay. Nou, de langere uitleg is dat klimaatonrechtvaardigheid is een soort van cumulatief verhaal. Er zijn opstapelingen van incidenten die hebben geleid tot veel ergere klimaatonrechtvaardigheid wereldwijd. Nou, de eerste was wat ik heb al verteld, dat de doelstelling ging over schade aan het klimaatsysteem en niet schade aan mensen. De tweede punt is dat we hebben heel lang gewacht voordat we hadden een kwantitatief doelstelling. En de kwantitatief doelstelling kwam in 2015. Mm-hmm. En de rijke landen hebben toen gezegd, wij zijn bereid om tot 2 graden te gaan. En toen hebben de kleine eilandstaten gezegd, maar 2 graden is niet goed genoeg voor ons. Voor ons is het 1,5 graden. En toen uiteindelijk is er een soort van compromis, dat wij moeten proberen 2 graden te halen en als mogelijk zo laag mogelijk tot 1,5 graden. Mm-hmm. Maar dat is ook niet goed genoeg, omdat wij zeggen al dat bij 1 graden is er veel schade. Dus eigenlijk 1,5 is niet voldoende. Maar we hebben een besluit genomen in 2015 en waren we bijna al boven de 1 graden en vandaag zitten we heel dicht bij de 1,5 graden. Dus de kwantitatief doelstelling is erg laat gekomen om iets te veranderen.
Ja.
Nou, en het derde punt is dat je moet, als je een kwantitatief doelstelling hebt, dan kan je uitrekenen hoeveel is je koolstofbudget dat je moet verdelen tussen landen. En we hebben dat niet gedaan in 1990. We hebben pas in 2015 een koolstofbudget gekregen. En dan moeten we praten over verdeling. Maar ja, dan is er zo weinig over dat niemand wil het meer verdelen. In 1990 was de koolstofbudget heel groot. Mm-hmm. En kon je toch iets meer praten over hoe we het kunnen verdelen tussen landen.
Maar dus omdat we het allemaal zo lang hebben uitgesteld, ja, dan kom je nu in een soort heel moeilijke situatie en dan wordt delen nog lastiger.
Delen wordt erg lastig. En naarmate dat we gaan naar 2050, ja, wordt de deelruimte zo klein dat mensen gaan steeds meer met elkaar vechten over wie krijgt direct om te uitstoten. Dat is de derde punt. Dan is er een vierde punt, dat we hebben dat niet verdeeld. En de vierde punt is dat landen zoals Nederland hebben toen besloten, wij gaan ons uitstoot verminderen waar het goedkoop is. Daar, we hebben allerlei marktmechanismes gebruikt. Joint Implementation, Clean Development Mechanism, emissiehandel. Nou, door die gebruik van die mechanismes hebben wij onze geld gebruikt in andere landen om die uitstoot daar te verminderen en hebben wij dat verminderd uitstoot naar ons toe meegenomen.
Ja, dus dan waren we goed bezig.
We waren zogenaamd goed bezig, maar ja, we hebben eigenlijk in ons eigen land niets veranderd. En daardoor, vandaag zitten wij in een hele sneller de situatie, omdat wij moeten nu in ons eigen land erg veel veranderen. Als we waren in 1990 begonnen met in ons eigen land moeten wij de structuur veranderen, mm-hmm, dan was het veel makkelijker vandaag geweest.
Ja, dus dat is de moeilijkheid waar we nu in zitten. Maar als je het hebt over klimaatrechtvaardigheid en daartegenover klimaatonrechtvaardigheid, dan zeg jij, wat doen de ontwikkelingslanden nu iets aan waar we eigenlijk heel erg van hebben geprofiteerd. Want ja, we hebben daar ook heel erg vervuild. Dat weten we ook. We hebben het allemaal lekker daar gedaan. Ik zeg het even cynisch. Hè?
Nee, maar het klopt.
En welke onrechtvaardigheid ontstaat er op dit moment?
Op dit moment Wat je ziet in Nederland en in het buitenland is dat in Nederland, als je de energietransitie heel snel moet doen, dan voor de mensen die niet zo breed hebben, is het heel duur om naar een elektrisch voertuig te kopen. Ook de subsidie is niet voldoende voor wat zij moeten doen. Mm-hmm. Of ze moeten ook openbaar vervoer is niet goedkoop in Nederland. En als je praat over je hele huis veranderen met zonnepanelen of warmtepompen, dat is erg duur voor de gewone mens. Dus je moet eigenlijk een heel rechtvaardig systeem binnen Nederland houden als je wil de energietransitie binnen Nederland halen.
Ja.
De energietransitie mondiaal is een ander verhaal, omdat 70% of meer dan dat van de resterende fossiel brandstof is in ontwikkelingslanden. Nou, hoe kunnen wij hen overtuigen om dat fossiel brandstof niet te gebruiken? Zij zeggen, al die diplomaten die ik ontmoette, die zeggen tegen mij, ja, jullie hebben het gebruikt, daarom gaan wij het gebruiken. En nu zijn wij de macht kwijt over het klimaatprobleem. Als ontwikkelingslanden nu gaan besluiten dat ze gaan die 70% gebruiken, dan hebben wij geen controle meer over het klimaatprobleem.
En daar zit natuurlijk ook iets achter, dat zij voor hun het veel kostbaarder is om die transitie te maken. De investeringen die dat vraagt. Daar zit denk ik ook achter, jullie hebben eigenlijk ons leeg geplunderd al die tijd. Waarom moeten wij nu gaan bewegen? Zijn dat de dingen die erachter zitten of speelt er meer?
Nee, dat zit er zeker achter. Maar er zijn andere dingetjes die meespelen. En dat is dat heel veel westerse bedrijven investeren in fossiel brandstof in ontwikkelingslanden. Daarvan verdienen ze. Dus zij proberen ook natuurlijk de ontwikkelingslanden in een lock-in situatie te krijgen, omdat zij kunnen daarvan geld maken. Wij verkopen onze fossiel brandstof shares naar mensen in ontwikkelingslanden. Dus wij proberen zo snel mogelijk af van de fossiel brandstof zelf te komen, maar wij verkopen dat in ontwikkelingslanden en die zitten dan als de nieuwe vested interest in de fossiel brandstofsector. Is veel meer ingewikkeld dan jij, zoals jij het neerzet. Maar het is ook zo dat bijvoorbeeld Nederland heeft exportkrediet betaald aan fossiel brandstofbedrijven in Nederland om in ontwikkelingslanden fossiel brandstoffen investeringen te doen. En je maakt een investering niet voor 5 jaar. Je maakt het voor een heel lang periode. Mm-hmm. En die landen nemen een lening van jou. Die moeten terugbetalen op een heel hoog interest rate. Dat maakt het heel erg moeilijk voor hen om ineens van één dag naar de volgende dag te stoppen met die investering. Zo, je hebt eigenlijk een opstapeling van allerlei type problemen. En eigenlijk voor ontwikkelingslanden ook is het goedkoper in de lange term als ze gaan nu in hernieuwbare energie te investeren. Omdat waarschijnlijk kunnen ze zorgen dat ze iets, misschien meer kennis vanuit lokale gebieden gebruiken voor hernieuwbare energie. Maar ze moeten niet met EW's verder gaan. Ze moeten niet een systeem opbouwen waarin je hebt elektrische auto's, privé auto's nodig.
Yeah.
Je moet gemeenschappelijk auto's hebben of openbaar vervoer. Omdat die batterijen maken een heel nieuw probleem voor ons.
En jij vindt dat wij als Westen daar ook echt bij moeten helpen.
Anders gaan ze dat niet veranderen. En als zij dat niet veranderen, gaan onze kinderen ook heel veel last krijgen hier in Nederland.
En last krijgen in de zin van onze gezondheid?
Als de fossiel brandstoffen wordt gebruikt door de ontwikkelingslanden en als klimaatverandering niet meer geremd kan worden, dan weet je niet wat gaat gebeuren. Omdat als je eenmaal de tipping point over bent, dan is het klimaat totaal unpredictable voor ons. Ook hier in Nederland. En dat is waar we moeten uitkijken.
En dan gaat het niet meer, we weten niet precies wat er gaat gebeuren, maar we worden nu al met weer geconfronteerd wat extreem is, hè? Enorme stormen met enorme schade.
Ja. Na de tipping point is het onvoorspelbaar wat kan gebeuren.
Ja, en wat moeten we dan doen om dat allemaal op te lossen? Nou, klimaatwetenschapper Jorgita Gupta, internationaal gelauwerd, zoals ik eerder al zei, die weet het wel. Luister zo meteen naar het tweede deel van de Big Five.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de klimaatopgave. Klimaatwetenschappers komen voorbij, maar bijvoorbeeld ook een ondernemer. Bjense Dijkstra, directeur van bouwgroep Dijkstra Draaisma. En ik ga met hem praten over hoe je duurzame en klimaatbestendige huizen kan bouwen. Want dat is ook een belangrijk punt om te pakken. Mijn gast vandaag is klimaatwetenschapper Jojita Gupta, hoogleraar Milieu en Ontwikkeling van het Mondiale Zuiden aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is medewinnaar van de Nobelprijs voor de Vrede samen met Al Gore. Dat was in 2007 en ze was een van de hoofdauteurs. Dus niet zomaar iemand die er ook eventueel een beetje bij betrokken was. Nee, echt een belangrijke stem. En vorig jaar won ze hier in eigen land de Spinoza-premie. Dat is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding. Jojita, komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met jou bespreken. Jouw toekomstvisie. En heel belangrijk, je bent met iets bezig met de grondwet. En dat heeft weer met die klimaatrechtvaardigheid te maken waar we net over spraken. En daar hebben we een heel mooie kettingvraag bij van de vorige gast. Iemand die je trouwens ook kent. Duurzaamheidsaanjager Harm Edens. Die ook presentator hier is op deze zender van BNR Duurzaam. En hij wilde dit van jou weten.
Mijn vraag aan haar, zij is bezig met een grondwet voor iedereen op deze wereld. En ze heeft mij ooit een keer uitgelegd hoe dat in de kern kan werken. Ik zou heel graag willen dat ze dat voor iedereen uitlegt. Dus hoe werkt die grondwet voor iedereen?
Nou, hoe werkt die grondwet?
Nou, elke land heeft een grondwet om de rechtsstaat te waarborgen. En die grondwet heeft allerlei rechten en plichten voor mensen in een land. Op internationaal niveau hebben we geen grondwet. We hebben wel de VN-handvest uit 1945, maar dat is volledig achterhaald nu. En onderzoek laat zien dat er zijn verschillende veilige en rechtvaardige milieugrenzen. Wij zijn buiten die milieugrenzen. We moeten eigenlijk terug naar binnen de milieugrenzen en we moeten zorgen dat iedereen in de wereld wel een toekomst heeft. Dus daardoor moeten wij ook zorgen dat mensen tenminste rechten hebben tot toegang tot water, voedsel, gezondheid, educatie. Maar al die rijk mensen moeten ook binnen de grenzen komen. Mm-hmm. Nou, ik denk dat betekent dat wij moeten een soort van nieuwe set van principes moeten hebben. Een nieuwe set van rechten en plichten voor alle landen, voor alle mensen wereldwijd. Om te zorgen dat wij met z'n allen binnen de grenzen van het aardsysteem wonen. Mm-hmm. En dat doen wij ook in een vreedzame manier. En daarom is er een mondiale grondwet nodig. Nou, hoe doe je dat? Mm-hmm. Aan de ene kant willen wij ook wetenschappers inhuren om te kijken wat zijn de ingrediënten in de wetenschap, in de grondwetten van verschillende landen, zodat je kan bouwen op grondwetten van verschillende landen. We willen ook een Open Science Justice Lab doen. Dat is dat wij vragen jonge mensen wereldwijd, wat wil je zien in een grondwet? En als ze bereid zijn om een essay te schrijven, dan mogen ze ook mede-auteur worden van de voorstel van de grondwet.
Yeah.
En daardoor proberen we een combinatie te maken van een wetenschap verhaal en soort van een Open Science Justice Lab-achtig iets. Yeah. En dit soort van grondwet moet ook niet alleen over milieu gaan, maar ook over AI en technologie. Het moet ook gaan over bijvoorbeeld publiek recht en privaat recht. Omdat wat je ziet nu is dat milieuwetgeving is redelijk goed soms, maar die handelswetgeving en de investeringswetgeving, die gaan in een heel andere richting en die bijten elkaar. We moeten zorgen dat die met elkaar gekoppeld zijn.
Mm-hmm.
Maar als we gaan over technologie en chemicaliën, bijvoorbeeld als wij een shampoo gebruiken of cosmetica, dan hebben de bedrijven het nagekeken of het goed is voor jouw gezond, voor jouw gezicht of je haar. Maar ze hebben niet gekeken wat gebeurt als het afgewassen is en in het water komt. Wat betekent dat voor de waterstromen? En bijna heel veel van die chemicaliën die iedere dag in de markt worden gebruikt, die worden niet getoetst voor de impact op het milieu.
En niet getoetst voor de impact op het milieu hier, maar ook niet in andere landen.
Overal
ook niet
in de wereld.
Over de ontwikkelingslanden, hè, waar
zeker
wij schade toebrengen. Dus
ja,
op het moment dat je weet wat er eigenlijk in die grondwet moet komen, de elementen waar het is opgebouwd, ook de meetsystemen die je daarin zou kunnen voegen, dan kan je ook zeggen, ben je rechtvaardig bezig geweest of niet?
Precies.
En dan zou een rechter daar ook makkelijk naar kunnen kijken. En overigens, Je hebt vorig jaar natuurlijk die Spinoza-premie gewonnen. Dat is 1,5 miljoen euro. Die je ook hieraan gaat besteden, ja, hè, heb ik begrepen. Ja. Zodat je dit ook groots kan optuigen. Toch lijkt het me nog best wel moeilijk. Want hoe ga je dingen in cijfers en verantwoordelijkheden gieten? Heb je daar al een idee bij wat je als kader gaat nemen? Welke punten ga je met elkaar vergelijken?
Zover is het niet, maar het is wel zo dat wat we hebben gedaan al is we hebben geprobeerd de mensenrecht op water, de mensenrecht op voedsel, energie, et cetera, uit te werken in termen van hoeveel druk heeft het op milieu. Zo, als je een mensenrecht hebt op water, dan heb je misschien 50 tot 100 liter water nodig per dag. Maar eigenlijk heb je ook water nodig voor voedselproductie. Heb je ook water nodig voor je energie, voor je gezondheid, voor je educatie. Omdat je hebt overal water nodig. Dus je kan eigenlijk een soort van budget maken per persoon. Mm-hmm. Om uit te zien hoeveel water moet je eigenlijk reserveren voor de basisbehoeftes van mensen wereldwijd. En na de basisbehoeftes, dan heb je een beetje water over. En dan de vraag is of dat gaat gebruikt worden voor een golfcourse, weet je, voor mensen die golf spelen of iets anders. Hè? Maar je hebt eigenlijk een budget van water en je moet binnen de budget leven. En de vraag is, en dan moet je dat ook verdelen tussen landen.
Ja.
So daar moet je naartoe gaan, maar je moet eigenlijk het doen meer in termen van rechten en plichten. Sommige deeltjes worden kwantificeerd, maar niet alles.
Ja, maar ik las ook ergens dat je ook wilt terugkijken en dat we ook moeten kijken naar de uitstoot sinds 1990.
Ja. Voor klimaat bijvoorbeeld.
Ja.
So eigenlijk voor klimaatverandering zie je dat veel wetenschappers hebben gekeken naar de uitstoot van landen vanaf 1850, vanaf 1900, vanaf 1950, vanaf 1990. En de vraag is hoe ver achter ga je in het bepalen van hoeveel ruimte moet ontwikkelingslanden krijgen en hoeveel hebben rijklanden al gebruikt. En als rijklanden hebben te veel gebruikt, wat betekent dat in termen van compensatie aan ontwikkelingslanden voor die adaptatie of voor de loss and damage dat ze gaan meemaken. Mm-hmm. Er zijn mogelijkheden om dat uit te werken in financiële termen. Mm-hmm. In compensatieverhaaltjes. Zover ben ik nog niet. Het idee is eigenlijk dat we moeten zorgen dat rijke landen zo snel mogelijk hun uitstoot verminderen.
Ja.
Omdat als ze hun uitstoot verminderen, kunnen ze ook aantonen aan ontwikkelingslanden dat het makkelijk is om je uitstoot te verminderen en toch gelukkig te blijven.
Ja, en als dat er is, die grondwet, dan zag ik ook dat het Internationaal Vredespaleis of het Strafhof in Den Haag, die zouden dat kunnen toetsen.
Ja, oké. Okay. Maar ook als ik een grondwet voorstellen, ja. Dat betekent niet dat het wordt opgenomen. Dan is een heel onderhandelingsproces misschien.
Ja.
Ja, kijk hoe het werkt. Is als je hebt iets voorbereid, dan moet je zorgen dat een bepaalde land tijdens de VN General Assembly vergadering, algemeen vergadering, moet zeggen, wij moeten een grondwet hebben, dan moet een discussie komen, dan moeten ze beslissen dat wij willen een grondwet doen. Dan kan je even proberen jouw grondwet voorstel naar voren te schrijven.
En dan wordt het geschaafd aan teksten natuurlijk.
En dan misschien wordt het helemaal uit de raam gegooid en misschien een heel ander stuk komt. Maar in ieder geval heb je geprobeerd dat te beïnvloeden.
Ja, want dit is ook een cruciaal punt waar ik het met je over wil hebben. Want jij bent er ook eerder tegen aangelopen in jouw carrière. Kijk, uiteindelijk, en dan begin ik met dat verhaal in India ook. Ja. Hè, jouw geboorteplaats, waar ook zakelijke belangen iets hebben gedaan, waardoor mensen bepaalde keuzes hebben gemaakt. Dat hebben we met het klimaat hebben we dat ook gedaan. We hebben lekker veel kunnen ontwikkelen en verdienen. Ja. En heel veel welvaart, wat ook iets moois is. Maar daar zit een schaduwkant aan. Hoe ga je dit voor elkaar krijgen, wetende dat de zakelijke belangen enorm groot zijn?
Je moet eigenlijk zorgen dat de jonge mensen meegaan. En de jonge mensen zijn ook op dit moment redelijk bewust van de negatieve side-effecten van alle milieuproblemen wereldwijd.
Mm-hmm.
So je ziet ook dat jonge mensen zijn ook een beetje bang in ontwikkelingslanden, maar ook in rijklanden, van wat soort van baan kan ik in de toekomst krijgen? Wat soort van baan is eigenlijk milieuvriendelijk? En bedrijfsleven is vaak, gedeeltelijk is bedrijfsleven ook milieuvriendelijk, maar er is ook natuurlijk een hele hoop bedrijven die niet zo milieuvriendelijk zijn. En dat de vraag is wat gaat gebeuren. En dit brengt ons naar het punt van BNP. De manier waarop wij nu BNP tellen is naar mijn mening fout. Hè? En dat is ook heel veel kritiek al met heel veel van veel organisaties, veel wetenschappers. De manier waarop wij onze welvaart meten is niet goed. En zo, we moeten eigenlijk naar een nieuw systeem. We moeten niet zo naar een systeem waar iedereen denkt, ik moet steeds rijker worden. Op een gegeven moment moet je gewoon een systeem hebben waar iedereen is gelukkig. Er is een gezondheidssysteem, een educatiesysteem, maar mensen zijn blij met genoeg.
Ja.
Ja, weet je, economy of enough.
We zijn allemaal opgegroeid. En dat heeft ook een hele mooie kant. Dat we steeds meer konden doen. En steeds mobieler werden. En steeds meer. Ja, het werd steeds meer.
Klopt.
En eigenlijk. Zeg je, we moeten naar minder. En dat is natuurlijk wel pijnlijke keuzes die we dan moeten maken.
Voor rijke landen, voor rijke mensen is het minder. Maar het is niet noodzakelijk dat voor de gemiddelde Nederlander is het minder. En voor ontwikkelingslanden, voor de gemiddelde ontwikkelingsland mens, is het misschien meer. Maar voor de rijke ontwikkelingslanden mensen, het is wel minder. Maar ja, maar we moeten met z'n allen even ons ambities veranderen. We moeten niet proberen steeds rijker te worden, maar steeds gelukkiger te worden. En juist, je moet in de richting van, wij zijn allemaal gezond en gelukkig. We hebben meer sport in ons leven, meer tijd voor relaties, meer tijd voor andere dingetjes. En niet noodzakelijk meer tijd voor steeds meer consumeren.
Want zeg je daarmee eigenlijk ook de welvarende mensen, want die zitten ook te luisteren. Ja. Hè? Wij hebben ook een doelgroep die sowieso heel erg in het zakenleven vertegenwoordigd zijn, maar een heel welvarend leven hebben doorgaans. Dat ze ergens ook nog een winst kunnen behalen dan.
Ik denk dat, kijk, aan de ene kant kan je wel redelijk veel behalen met de circulaire economie. Aan de andere kant, het is niet, energie is heel moeilijk om circulair te maken. Je kan het hernieuwbaar maken. Mm-hmm. Maar ook voor energie heb je natuurlijk allerlei batterijen nodig. Mm-hmm. En batterijen zijn echt vervuilend. Je hebt ook allerlei spullen nodig om de auto's te maken. En dat is allemaal nieuw materie.
Ja.
Je kan misschien staal heel veel keer recyclen, maar plastic is veel moeilijker. Zo op een gegeven moment moet je toch anders denken over hoe je je packaging gaat doen. Je gaat niet minder eten, maar je gaat misschien minder vlees eten.
Dat soort dingen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de klimaatopgave. Later deze week zal ik ook nog spreken met Marjolein Demmers. Zij is directeur van Natuur en Milieu. Ik ga met haar praten over de voortrekkingsrol van de overheid in de klimaatopgave. Mijn gast vandaag is Jojita Gupta. Zij is hoogleraar Milieu en Ontwikkeling van het Mondiale Zuiden aan de Universiteit van Amsterdam. Internationaal gelauwerd vanwege de Nobelprijs voor de Vrede, maar ook de Spinoza-prijs, wat ook in het buitenland groot nieuws was. Misschien, intussen ook wel bij ons. Hè. Het is bij ons ook opgepikt. Uiteindelijk gaat het, weet ik wat jij zegt, ook over wat de overheid doet. Wij kunnen, gisteren had ik een gesprek met Harm Edens en die zei, we moeten allemaal individuele keuzes ook zelf maken. Maar jij zegt eigenlijk van, als individu kun je wel wat, maar de grote beweging moet toch van de overheid komen. En nou spreek je ook in Davos, heb je al die wereldleiders ontmoet. En ben je dan hoopvol als je ziet hoe zij naar het klimaatprobleem kijken?
Het probleem met politiek leiders is dat ze zijn alleen voor 4-5 jaren. En ze denken in heel korte termijn periode. Ze denken niet lange termijn.
Ja.
En dat maakt het heel erg ingewikkeld. Omdat als het land ziet er redelijk goed uit, dan willen ze eigenlijk hun handen en vingers niet verbranden op moeilijke problemen zoals klimaatverandering. En dat zie je de hele tijd. Dat heel veel, ook in Nederland, mensen zijn niet bereid om echt lange termijn te denken. En daarvoor is het echt belangrijk dat wij hebben, bijvoorbeeld, we hebben Delta Commissioner die heel lange termijn denkt, die een beetje onafhankelijk van de staat. En we hebben eigenlijk misschien een klimaatcommissioner nodig die zorgt dat de hele energietransitie in Nederland goed gebeurt.
Mm-hmm.
Ook in andere delen van de wereld. Je ziet wel dat de politiek, er zijn verschillende type politiek leiders. Er zijn heel veel politiek leiders die echt betrokken zijn bij het onderwerp en die wil veranderingen inbrengen. Die wil het ook sturen. En dan heb je die andere groep die denkt, dit kost ons veel te veel en we gaan dat niet doen.
Mm-hmm.
En je ziet ook dat de groep die tegen is, is vaak ondersteund door mensen die heel veel fake news kijken. De World Economic Forum van 24 heeft gezegd dat de nummer 1 probleem, veiligheidsprobleem wereldwijd is misinformation en disinformatie. En dat wat je ziet is dat er zijn heel veel bedrijven die geld stoppen in een proces van misinformatie en disinformatie. Mm-hmm. En er zijn ook.
Geef eens een voorbeeld wat je nu recent voorbij hebt zien komen. Dat je
nou,
denkt,
ik heb gehoord. Ik heb zelf niet wetenschappelijk onderzoek gedaan daarover. Maar ik heb gehoord dat sinds 2015 zijn fossiel brandstofbedrijven heel veel geld aan het stoppen in misinformatie. Dat heb ik gehoord tijdens de World Economic Forum.
Ja.
Dus er zijn bedrijven die zijn bang dat die verlies gaan draaien. En die stoppen geld eerst in het kweken van doubt. Mm-hmm. En daarna zijn.
Maar ja, wij hebben hier ook een week gemaakt over olie en gas. Ja. En dat je eigenlijk ook kan zien dat we iets met elkaar hebben gebouwd. Waar ook een bepaalde welvaart onder zit. Wat je ook niet zomaar mee kan stoppen. Want dan gaan een heleboel dingen stoppen, ook in Nederland, die je ook niet wil. Ik bedoel. Alles is ook op olie en gas direct of indirect aangesloten. Het gaat over onze medicijnen. Het gaat over hoe ziekenhuizen draaien. Dus ik ken dit verhaal ook. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk ook
deels schoonwaar. Maar we hadden in 1990 begonnen met nadenken over hoe we dat moeten veranderen. Dan was het een veel geleidelijker proces geweest en een minder onrechtvaardiger proces. Maar nu, omdat wij moeten gelijk bijvoorbeeld de Port of Amsterdam, die heeft heel veel olie en kassen, die krijgt. Mm-hmm. En dan dat gaat allemaal naar Schiphol. Er zijn heel veel contracten daarover. Het is heel moeilijk om dat te veranderen overnacht. Maar als we hadden dat over nagedacht in 1990, dan was het iets meer geleidelijk de proces geweest.
Ja, dus nu hebben we gewoon een probleem. Nu moeten dingen dus sneller
gebeuren.
En dan zeg je van misinformatie, maar die wereldleiders, daarvan zei je ook, ja, ik had het idee dat we mensen toespraken die niet echt wakker liggen van klimaatproblemen. Dat zag ik in een van de interviews in de kranten met je staan. Terwijl ik denk, ja, die hebben toch wel de goede informatie.
Nou, er zijn verschillende type leiders. Ik heb ook met leiders gesproken van olie- en gasbedrijven. En die hebben toen gezegd, nou, wij maken heel veel geld op dit moment. En wij zien geen aanleiding tot een veranderend keus. In de discussies. Dit zijn dan de discussies dat je hebt met die mensen op die kangen. Het is niet dat ze dat breed uitspreken. Maar bij regeringsleiders, sommigen vinden zichzelf heel erg goed bezig. Ze zeggen, wij zijn echt heel veel aan het veranderen. Wij zijn druk bezig met die energietransitie. En dan de vraag is, maar wat doe je met de grid? Omdat de grid in Nederland, de grid in Europa is niet. Is niet klaar voor een hele energietransitie. En de grid kan je niet ook overnacht maken. Dus dat is echt een bottleneck nu in Europa.
Ja, en nou weet ik dat je tijdens de coronapandemie heel erg kritisch was op het coronabeleid van het kabinet. Dat was weer een heel ander onderwerp. Maar toen heeft minister Kaagje gebeld en gevraagd, wat moet je doen?
Ja. Ja.
En ik las dat je dat vreselijk vond, want je had toen geen antwoord klaar. Ja. Hè? En ja, je signaleert allerlei dingen, maar uiteindelijk moet je ook dan. Wat ga je doen? Als nu. Het wordt het kabinet wat nu aan het formuleren is. Nou, ik denk niet dat Wilders je gaat bellen, want die vindt het allemaal klimaatwaanzin. Maar stel dat je gebeld zou worden. Hoe zou je die urgentie nou daar laten doordringen dat we eigenlijk nog meer moeten versnellen dan we nu doen? Want dat is een beetje de afdronk van dit gesprek.
Ja, de punt is gewoon, als wij niet laten die ontwikkelingslanden laten zien dat wij kunnen van de fossiele brandstof af, en dat we kunnen nog steeds redelijk gelukkig zijn en redelijk rijk. We hoeven niet rijker, maar redelijk rijk zijn. Als we dat niet kunnen aantonen, dan is het duidelijk voor mij dat ontwikkelingslanden gaan niet af van de fossiele brandstof. En als zij blijven bij de fossiele brandstof, dan hebben we eigenlijk de hele oorlog tegen klimaatverandering verloren. En als we die oorlog tegen klimaatverandering hebben verloren, dan is er eigenlijk heel weinig toekomst voor onze kinderen. En Nederland is zo erg onder zeespiegelstijging. Als Antarctica en Arctica begint te smelten, dan hebben we een enorme probleem in Nederland. Dat kunnen onze engineers echt niet aan. En als de water van het gletsjers in Zwitserland niet meer doorvloeien naar Nederland, hebben we ook een groot probleem. So it is echt niet zo dat wij als een heel piepklein land kunnen zeggen, weet je wat,
wij
gaan even zo weg naar een ander deel. In Amerika is het wat makkelijker, omdat het is een hele groot land. Misschien kan je ergens naartoe vliegen. Maar in Nederland, het is te klein. Waar kan je naartoe gaan?
Ja.
Dus wij hebben eigenlijk geen opties. Wij moeten wakker schudden. En wij moeten wakker blijven. En onze journalisten en onze onze politici moet daar bewust van zijn. Omdat de gewone man op de straat, die denkt, oh, de regering zorgt voor ons.
Ja.
Ja, en de probleem is elders. De probleem is hier ook.
En ik denk ook dat jullie als klimaatwetenschappers toch moeten zorgen. Want je zei in het begin, ik ben ook wel erg in mijn eigen wereld bezig. Dat jullie ook meer moeten zorgen dat jullie aan tafel komen te zitten en veel zichtbaarder zijn. Want die informatie is hard nodig, zodat we de goede afweging kunnen maken.
Klopt. Je hebt helemaal gelijk. In de wetenschappelijke wereld is een hele discussie aangaande van, moet klimaatwetenschappers gewoon wetenschappelijk werk doen, of moeten ze echt veel meer op straat zijn en veel meer met mensen gaan praten? Nee, je hebt wel gelijk.
Ja.
Wij moeten ook veel meer op straat.
We hebben nog een belangrijke taak samen te verrichten. En dat is de kettingvraag door te passen naar de volgende gast. Dat is Bjense Dijkstra, directeur van bouwgroep Dijkstra Draaisma. Die als ondernemer in de bouw vooruitstrevende stappen zet om iets aan het klimaat te doen. Ik vond het ook heel belangrijk om een ondernemer die het gewoon toch echt aan het doen is aan het woord te laten. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, de bouwsector bouwt grote huizen, gebouwen, kantoren. Er worden veel materialen gebruikt. De vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat we kleine woningen en kleine kantoren bouwen, zodat we minder grondstoffen gebruiken. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat bouwmateriaal geen broeikasgassen uitstoten en circulair zijn.
Mooie vraag, die ga ik hem zeker laten horen morgen. Ben je een beetje hoopvol over waar we, want eigenlijk als ik door het hele gesprek ga, dan gaat het echt niet goed in ontwikkelingslanden. Dan gaat het echt niet goed ook hier in eigen land. Dan alleen die klimaatdoelen, ja, dat is de vraag of we dat überhaupt gaan halen. Maar ze zijn eigenlijk ook niet genoeg. Ik zie een beetje een ramp in slow motion op ons afkomen.
Ja, op sommige dagen denk ik dat ook. Maar ik merk ook nu dat hernieuwbare energie is echt heel snel aan het ontwikkelen. En de grootste probleem nu in Europa en de VS is de gebrek aan een grid die het aan kan. En ik denk, misschien zijn we zover dat wij dat toch veel meer hernieuwbare energie kunnen halen. De probleem dat ik ook zie is dat de mijnbouw in ontwikkelingslanden, die ook de stoffen voor die grondstoffen voor de hernieuwbare energie transitie betrokken zijn, mining sector heeft heel veel problemen. Omdat daar zie je heel veel vervuiling aan water vanwege de grondstoffen die wij hier nodig hebben. Maar ik heb altijd hoop, omdat ik denk dat de mensheid is niet stom. Ik denk dat op een gegeven moment is er een leider die gaat echt opstaan en zeggen, wij gaan ervoor. En die heeft de charisma en de mogelijkheden om iedereen te overtuigen dat wij moeten de wereld veranderen en redden voordat het te ver is.
Dank in ieder geval dat jij ons de verhalen vertelt die we moeten weten en misschien wel veel meer moeten horen. Dank je wel, Jojita Gupta, hoogleraar Milieu en Ontwikkeling van het Mondiale Zuiden aan de Universiteit van Amsterdam. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je gewoon op onze podcast. Maar blijf zeker live op deze zender. Straks BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.